efficiënt reclame maken? Via Radio Texel wordt uw boodschap gehoord. Alle info over mogelijkheden en voordelige tarieven? reclame@radiotessel.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 1 uur.
Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De A12 in Den Haag is opnieuw afgesloten vanwege een klimaatdemonstratie. Enkele tientallen klimaatactivisten zijn de weg opgegaan. De politie probeert met politie te paard en een barricade van politiebusjes de activisten weg te houden bij de snelweg. Burgemeester Van Zanen is bezorgd om de ontwrichting die de bezetting van de snelweg veroorzaakt. Extinction Rebellion wil de komende tijd iedere dag de weg blokkeren. Het dodental door de aardbeving in Marokko is opgelopen tot bijna 2500, meldt het Marokkaanse ministerie van Binnenlandse Zaken. Gistermiddag waren er ruim 2100 doden. De verwachting is dat het aantal nog verder zal oplopen. Daarnaast zijn er bijna 2500 gewonden. Marokko werd vrijdagavond opgeschrikt door een zware aardbeving in het zuiden van het Atlasgebergte. Het land accepteert mondjesmaat hulpverlening vanuit het buitenland. Wel zijn er inmiddels 4 reddingsteams aangekomen in Marokko. De Pakistaanse oud-cricketspeler Khalid Latif heeft van de rechtbank in Den Haag 12 jaar celstraf gekregen voor poging tot het uitlokken van moord op PVV-leider Wilders. Het is de eerste keer dat een Nederlandse rechter iemand in het buitenland veroordeelt voor het bedreigen van een Nederlandse politicus. Het vonnis is gelijk aan de eis van het OM. De 37-jarige Latif woonde de zittingen in het justitieel complex Schiphol niet bij. Ook was er geen advocaat namens hem. Wilders zat wel in de zaal, net als bij de vorige zitting. Bij een steekpartij in Driehuizen in Noord-Holland is vanochtend iemand overleden. Het gebeurde vlak voor 11 uur op straat. Veel mensen zagen het gebeuren, schrijft NH Nieuws. Onder de getuigen zijn mogelijk leerlingen van een middelbare school in de buurt. Zij kregen slachtofferhulp aangeboden. Over de aanleiding van de steekpartij is nog niets bekendgemaakt. Ook is onduidelijk wie het slachtoffer was. Het weer op veel plaatsen zonnig, maar aan de westkust en in Zeeland kans op bewolking. Het wordt 25 graden in het westen tot 30 graden in het oosten. Vanavond meer bewolking, in het zuiden gaat het regenen en mogelijk onweren. Morgen wisselend bewolkt en dan wordt het 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Den Horen bestaat 625 jaar. En dat gaan we natuurlijk vieren. Ontdek de fascinerende geschiedenis van dit prachtige dorp in onze speciale podcastserie Den Horen 625 jaar. Hoe zag Den Horen eruit in 1398? Wat is er veranderd? Bekende dorpsgenoten delen hun kennis en duiken met ons in het collectieve geheugen. In deze 8-delige serie nemen we je mee op een nostalgische reis vol mooie, ontroerende en opmerkelijke verhalen uit het verleden van Den Horen. Iedere dag na het nieuws van 1 uur. Op Radio Texel.
Vandaag praat ik met Maarten het Hart. Maarten is de amateurhistoricus van Den Horen en weet heel veel over het loodsenwerk van vroeger in Den Horen. Daar gaan we het nu over hebben. Maarten.
Ja.
Mijn eerste vraag eigenlijk is, waar komt jouw interesse voor het loodswezen vandaan?
Het is niet specifiek interesse voor het loodswezen, maar specifiek interesse voor het dorp waar ik woon, Den Horen. En dat begon al met de straat waar ik woon, Klif. En Klif is een hoogte, dat wist ik wel. Maar de hoogte van Den Horen, dat is het Klif natuurlijk. En dat is ontstaan in de ene laatste ijstijd al, gelijk met het klif bij Friesland en de hoogte van Urk enzovoort, allemaal opgeschoven door het gletsjereis. Zodoende wilde ik graag weten hoe de verdere geschiedenis van dit dorp en vooral met betrekking tot de zeevaart was. Ik heb dus natuurlijk als eerste aangeschaft het boek van Van der Vlis. En andere boeken ook. Het boek van Van der Vlis, dat is eigenlijk de Bijbel, de geschiedenisbijbel van Texel. Dat heb ik doorgenomen. Toen wist ik natuurlijk al een stuk meer, maar daarnaast schafte ik ook boeken aan als de Convexe Kusboog van Schorel en ook boeken van Bremer over de zeevaart en ook over de loodsen.
Oké. Vandaar, zo is het ontstaan eigenlijk.
Ja, zo is het ontstaan. Ja. En ik ben begonnen met al direct afleveringen voor het maandblad van De Hoorn, De Hoorender, te schrijven over de geschiedenis van De Hoorn. En daar kwam ik achter door zelf naar de archieven te gaan. Ik heb oud notarieel archief bestudeerd, oud rijksarchief, toen de tijd nog in Haarlem. Ook loodsprojecten, loodslijsten. En ook natuurlijk andere archieven. Het gemeentelijke archief Texel. Dat toen was in Haarlem, later naar Texel overgebracht. En nu zich weer bevindt in Alkmaar.
Oké. En de geschiedenis van het loodsenwerk van Den Hoorn, waar begint dat eigenlijk?
Dat begint al direct bij Oude Hoorn. Oude Hoorn is gevestigd op de vloedhaak Loodsmansduin. Dus waar nu de camping is en een voortzetting daarvan loopt tot aan de Watermolenweg. Dus waar Frans Bakker vroeger woonde, daar was het Oude Hoorn. En dat was een vissersdorp en een overslagdorp. En de kampenaren, die behoorden tot de Hanzen, die moesten al met hun schuiten door het Marsdiep en schakelden de Hoorenders in om de betonning te leggen en ook mee te varen als loods om veilig door het Marsdiep te komen. Dus daar begonnen de vissers ook al loodsen te zijn. En dat is doorgegaan ook nadat de Oude Hoorn door de Friezen verbrand was in 1398... zijn ze verhuisd naar het klif toe, wat toen ook nog geen klif heette. Er was geen dorp, enkele huisjes. Maar ze hebben zich daar gevestigd en hebben de naam Den Hoorn, wat gewoon hoek betekent, meegenomen naar dat klif. En vandaar dat het dorp Den Hoorn heet in plaats van klif.
Ja, ja. Ze hebben hun eigen naam meegenomen.
Naar het nieuwe Den Hoorn, ja.
Want wat toen het klif was, er stonden wel wat huisjes, er woonden wel wat mensen toen.
Ja, er woonden wel wat mensen, want er was al een houten kapelletje wat onderhorig was aan de kerk van de Westen. Want de Westen was naast de Burg het grootste dorp van Texel toen de tijd.
Ja.
Maar de Westen is dus ondergestoven door de vorming van de duinen. En werd dus steeds kleiner, terwijl Den Hoorn steeds belangrijker werd en groter. Ook door de zeevaart en de visserij. De Hoorners hadden ongeveer 8-9 eigen visserschuiten met als bemanning ongeveer 7 leden uit de Hoorn. En die visserschuiten, als er een verging, dan kwam zo'n visser in Den Hoorn en die bedelde bij familie en bij buren allemaal voor een bijdrage om een nieuwe schuit te kunnen kopen. Dat heette toen al partenrederij.
Oh, ja.
Dus zelfs de armste weesmoeder betaalde 50 gulden en had dan 1/32 deel in part in die visserschuit. En zo konden ze dan weer opnieuw gaan varen.
Ja.
Maar daarnaast leerden ze ook alle stromingen en alle ondiepte kennen natuurlijk. Dus ze deden ook meteen loodsexamen voor de commissaris van de pilotage van de admiraliteit van Amsterdam.
Ja, maar de vroegere loodsen, als het zo rond 1400 ontstond,
ja,
deden die ook al een examen? Of?
Nee, die deden geen examen.
Nee, dat was...
Dat was gewoon de ervaring en de kampenaren die 100 jaar lang voor die betonning en het loodsenwerk zelf betaald hebben. Amsterdam nam het daar nou over, Fransen. Die vroegen zelf van vaar mee, want wij weten de ondiepte niet.
Ja.
Dus op die manier rolden ze automatisch van de visserij ook in het loodsenwerk.
Ja.
En dat is doorgegaan tot aan eigenlijk 1853 toe. Toen was het merendeel van de loodsen al verhuisd naar Den Helder. Maar er bleven nog 4 loodschuiten in Den Hoorn over. En die hebben nog als particuliere loodschuiten door kunnen varen tot ongeveer 1853. Terwijl de meeste loodsen toen al verhuisd waren naar Den Helder. Want daar was de loodslocatie door het Rijk gevestigd. Het was toen een rijksinstelling geworden.
Ja. Maar ze mochten ook als particuliere loodsen nog blijven varen?
Ja, die vieren wel, inderdaad. Die hadden dus hun eigen inkomsten nog. En ze hadden ook hun schuiten natuurlijk nog. Maar dat eindigde zo rond 1860, zeg maar. Intussen verging er nog een schuit, een rinkelaar op de Noorderhaaks met allemaal Horender loodsen die 's nachts thuis kwamen lopen, terwijl de moeders en de vaders en de broers al dachten dat ze verdronken waren.
Ach, ja. Die dachten dat ze spoken zagen? Of?
Ja, die zouden, het krantenbericht daarover treft het in mooie woorden, dat ze elkaar weer huilende in de armen vielen enzovoort, met echte gezwollen 19e eeuwse taal. Ze hadden het leven eraf gebracht, want de schuit, de nummer 7, was vergaan op de Noorderhaaks. En daarvan heb ik in de tijd in 2006 dan nog een model laten maken door Jacob van der Kooi uit Oudenscheld. Het is een bekend modelbouwer van schuiten. Die kwam zelf aan met het model van een rinkelaar om die in het Horender kerkje te plaatsen, zodat de geschiedenis van de loodsen van vroeger in herinnering zou blijven, omdat die loodsen zelf ook bijgedragen hebben aan het onderhoud van die kerk.
Ja, ja. Wat was hun rol in het onderhouden van de kerk?
De kerk had te weinig inkomsten meer na 1815, toen de Fransen vertrokken waren, was het dorp eigenlijk tot armoede vervallen, omdat er al 18 jaar geen loodsenwerk was, omdat de Fransen het continentale stelsel geen schip meer in en uit lieten om de Engelsen op de knieën te krijgen. Dat is overigens niet gelukt, maar het is wel, dat is ook nog een verhaal, dat de Engelsen 20 Horender loodsen gekaapt hebben en naar Engeland overgebracht. En dat de burgemeester van Texel de nabestaanden, de vrouwen, nog van geld heeft voorzien om verder te kunnen leven. En die Horender loodsen, die 20, die schijnen teruggekomen te zijn via onder andere vlagvarende schuit uit Oost-Friesland, en dat ze daar teruggekeerd zijn en dus over land eigenlijk weer teruggekeerd zijn naar Texel na een paar jaar. Die zijn omstreeks 1798 zijn ze gevangen genomen, die Horender loodsen.
En waarom zijn ze gevangen genomen?
Nou, ze waren de vijand. Gewoon de Engelsen die patrouilleerden toen al voor de gaten van Nederland, ook in Marsdiep, om te voorkomen dat de Bataafse vloot kon uitvaren en hen kon schade doen. Dus het was gevolg van het continentale stelsel. Napoleon probeerde Engeland op de knieën te krijgen, en Engeland probeerde, later ook trouwens met een inval in Noord-Holland, Nederland te bevrijden van de Fransen. Dat mislukte toen. Kozakken en Schotten werden weer Noord-Holland uitgegooid, maar ze hebben wel een aantal maanden, zelfs Texel en Noord-Holland tot aan Alkmaar bezet gehouden. Oh. Ja, er zijn er honderden Schotten en Kozakken omgekomen, onder andere bij Bergen in Noord-Holland. Ja.
Nou,
hele verhalen.
Hele verhalen, ja. Ja. Maar om nog even weer terug te gaan naar het loodsenwerk.
Ja.
Want in de begintijd, ze met hun visserschip, ze gingen een schip ophalen. Ja. Maar als er nou een schip uitging, hoe kwamen die loodsen weer terug?
Nou, het was in het begintijd zo dat ze gewoon met een visserschuit gingen. En dan kon de visserschuit voor het uitleggen schip voorvaren. Maar ze konden ook nog een zoon die ook loods was overzetten. En dan voer de visserschuit zelf mee. En na het Marsdiep werd hij weer overgezet op de eigen visserschuit.
Oh, een loods ging niet altijd echt aan boord.
In de begintijd voerden ze gewoon vooruit.
Oh ja.
En de schuiten, ook de grotere VOC-schepen, die gingen pas uitvaren als de wind gunstig was.
Ja.
Want als die grote schuiten moesten gaan laveren door het Marsdiep met dwarsgetuigde zeilen, viel dat niet mee, nee. Want die verleierden nogal. Ja. Dus dan wachten ze met hun uitvaren, bijvoorbeeld van de Oost-Indië clubs, van een 40 schuiten naar Indië toe, tot er een goede oostenwind was. En dan voeren ze achter elkaar zo het mastje buiten.
Ja.
Dus dan hadden ze eigenlijk nauwelijks een loods nodig. Dat is vooral nodig bij het kruisen van dat marsdiep natuurlijk. Dan moet je weten waar de ondiepte zijn.
Ja, ja.
Maar later voeren ze ook wel mee. En soms werden ze niet afgezet. En dan moesten ze in Engeland aan wal zien te komen. En dan met een andere schuit terugvaren. Overigens waren dat de mooie gevallen natuurlijk. Oost-Indië-vaarders die binnenkwamen. Want die waren erg rijk beladen met specerijen. En dan werd er ook voor het binnenbrengen betaald naar de waarde van het schip.
Mm-hmm.
En dat betekende dat zo'n loods, er moesten dan twee loods aan boord, maar dat ieder ongeveer 200 gulden voor het binnenbrengen van een Oost-Indië-vaarder kreeg. En 200 en nog eens 200 samen, daar hadden ze een goed huis voor in de Noren. Dus dat betekende dat je voor een jaar binnen was. Het gemiddelde arbeidsloon was toen in de 17e eeuw 300 gulden per jaar. Dus kun je nagaan dat een rijke vangst was,
ja,
dan.
Ja.
Normaal was er voor een schip uit de Oostzeegebieden werd 20, 25 gulden betaald. Het was ook al netjes. Kleinere schuit 10 gulden. En zo moesten al die loodsen aan een verdienste zien te komen. Maar daarnaast waren ze vissers, want er waren zoveel loodsen. Want je deed als zoon, eigenlijk al als je 18 jaar was, ook loodsexamen voor de commissaris van de pilotage, aangesteld door de Admiraliteit van Amsterdam. En de ondercommissaris die in Den Horen woonde. De ondercommissaris was dan zeg maar de aanvoerder van de loodsen.
Ja.
Al oudere man die al tientallen jaren loods geweest was. En die nam een examen af. En dan kreeg je een loodspenning in de 19e eeuw, daarvoor niet eens. Maar dan was je dus gemachtigd om een schip binnen te brengen. Maar daarnaast hadden ze eigenlijk net zoveel of nog meer inkomsten van hun visserij.
Ja, ja.
Dat bleef ze naast doen.
Ja, ja, want er waren veel loodsen en eigenlijk...
En de spoeling was dun.
De spoeling was dun.
Precies.
Ja, ja. Ja. Dus ze moesten ernaast blijven werken.
Blijven vissen.
Ja, ja, ja. Want hoeveel loodsen woonden er gemiddeld in Den Horen?
In Den Horen is er een periode geweest dat er dus 6 tot 100 loodsen waren. En 80 loodsgezinnen op 240 huizen. Vandaar ook dat... we de huizen uit die tijd nog loodshuisjes noemen.
Ja.
In Oostend heet het vissershuisje, maar het is allemaal met hetzelfde profiel, met een houten bovengedeelte, met daar een deur in, wit omlijnd, zodat in het donker, als het visserstuig met paard en wagen binnengebracht werd, en het deurtje boven geopend werd, dat men zo blindelings binnen die twee witte lijnen het vissenstuig naar boven kon steken.
Ja.
Ja. Hetzelfde eigenlijk als met de boerderijen, met die witte lijn bij de deuren. Dan wist een paard automatisch in het halfduister hoe die het pad naar de boerderij moest afleggen door die witte boog.
Oh, ja.
Dat zijn praktische dingen en nu zijn het cultuurresten van Texel natuurlijk.
Ja. En ik heb begrepen dat de loodsen van Den Horen, dat waren eigenlijk de buitenloodsen.
Ja.
In Oudeschild had je de binnenloodsen.
Ja,
wat is het verschil?
Het verschil is dat de buitenloodsen vooral het Marsdiep uitbrachten, daar bekend waren. En de loodsen van Oudeschild, de binnenloodsen, die loodsten vooral op de Waddenzee. Dat heette toen geen Waddenzee nog, maar op de hele Zuiderzee. Dus ook Stavoren, Kampen, Harderwijk, Amsterdam, Enkhuizen, Hoorn, Medemblik. Daar voerden deze binnenloodsen op.
Ja.
En die waren echt nodig, want ook in de Zuiderzee had je dus ondiepten die ieder jaar van diepte konden verschillen. En als je daar veel voert, dan merkt hij vanzelf die verschillen.
Ja.
En zij zorgden dan ook voor de betonning natuurlijk. Ja.
De loods van de Hoorn zorgde ook voor de betonning van het Marsdiep?
Ja, die zorgde daarvoor. En eigenlijk gebeurt dat nu nog vanuit Den Helder. Hè? Daar heb je nog steeds dat gekeken wordt naar de diepte. Zoals een aantal jaren geleden tussen de Razende Bol en Texel zelf de betonning veranderd is, omdat het er zo ondiep werd dat de kotters eigenlijk met een beetje wind daar niet meer normaal doorheen konden, omdat ze dan met op de bodem terecht zouden klappen. Is er een andere tonnen neergelegd, opdat de vissers weten, ook hier kan ik niet doorheen, want dat heeft een diepte tot maar dat niveau.
Ja.
Daar gaan nog wel zeilschuiten doorheen.
En je had in vroeger eeuwen ook het dorp De Westen? Of?
Ja, De Westen was dus het belangrijkste dorp naast De Burg. En dat had ook een hele grote kerk. Maar die kerk is door de Geuzen toen de tijd 1571 in de brand gestoken, waardoor geen dak meer was. Maar de toren is nog heel lang onderhouden door de admiraliteit van Amsterdam, want het was een baken voor de zeevaart, net als het kerkje van Den Hoorn ook een baken is.
Ja.
En aan de andere kant bijvoorbeeld de Maartenskerk en in het verlengde daarvan de molen aan de Harkenbuurt die daar stond. Dat waren dan zichtlijnen voor de schepelingen om te weten hoe ze dat Marsdiep aan moesten varen. En nu nog, want nog is er een buis nu op de kerktoren van Den Hoorn. En ik heb het gezien, want ik ben de hele hors afgelopen om dat licht nog te zien. Waarbij dus de buitenste stralen groen en rood zijn en daarbinnen een witte heen en weer gaat. En binnen dat witte gebied moet je blijven om de juiste diepte te varen om een Marsdiep binnen te komen.
En wat ik me nog afvroeg, want als dat dorp De Westen zo groot ook was, zaten daar geen loodsen?
Daar zaten toen de tijd nauwelijks loodsen, want het waren meer vissers die gewoon hun schuiten op het strand zetten.
Oh, okay.
En zij hadden geen Marsdiep natuurlijk. De Marsdiep was nodig om te loodsen.
Ja.
En de andere doorgang is van nog vroeger tijd, dat was een doorgang die bij de Roosendijk liep, waar dus De Westen net niet aan lag, maar waar de visserschuiten wel afmeerden daar.
Ja.
Maar dat is later helemaal verzand.
Ja.
En de Westen is zelf ook door het stuiven van de toen ontstaande duinen, 13e eeuw, 14e eeuw, is het een horen uit De Westen helemaal onder het zand gekomen.
Ja.
Dus een grote kerk met nog wel bezittingen aan landerijen, maar nauwelijks meer met inwoners. En die zijn allemaal vertrokken dan naar of De Burg of naar het nieuwe De Hoorn op het klif natuurlijk.
Ja.
Hè?
Ja.
En toen is ook de kerk van De Hoorn gebouwd. Die is in 1425 gebouwd, 1450 klaar. En daarvoor was er nog een houten kapelletje.
Was dat op dezelfde plaats eigenlijk?
De houten kapel en de kerk van Den Hoorn op dezelfde plek. Ja.
Okay.
En ze denken altijd, oudere historici, dat de helft van Den Hoorn verdwenen is, omdat de kerk aan de rand staat. Maar dat klopt niet. De kerk heeft altijd aan de rand gestaan. Alleen hadden ze toen in de 17e eeuw veel meer inwoners.
Mm-hmm.
Zo'n 900, omdat in de huisjes gemiddeld 4-5 personen woonden. En nu hebben we nog 1,5 persoon per huis. Dus nu zijn er maar 300-350 inwoners. En in totaal Den Hoorn met De Westen samen zo'n 700. Het horntje erbij. En dat noem je vlek H. Hè?
Ja.
Den Hoorn, gebied H. En het horentje samen.
En dat is ongeveer 900?
Dat is zo'n 800, 900.
Yeah.
In het horentje heeft trouwens vroeger dan een lazaret gestaan. Dat was met besmettelijke ziekten zo. Als men dat wist, dat schuiten besmettelijke de pest enzovoort had. En werden die neergelegd bij Wieringen. Maar die moesten buiten blijven. En er gingen dus tientallen arme zeeluien stierven dan op die schepen. En er was een lazaret op Wieringen. Maar later is er een lazaret op het Horntje gebouwd. Voor zulke gevallen. En een loods die zo'n schip moest binnenbrengen, die moest zelf ook ingekwartierd worden. Quarantaine, 40 dagen in quarantaine. Want quarant is 40, mm-hmm. Frans dus.
Ja.
40 dagen geïsoleerd zijn. En dan mocht er alleen een chirurgijn daar komen om te kijken of de ziekte al uitgeroeid was. Maar het laatste red in het Horntje heeft nooit dienst gedaan.
Oh nee?
Nee. Het is wel afgebroken omdat het toen dreigde weggespoeld te worden. Omdat bij het Horntje de stroming kwam en het Horntje steeds meer afkalfde. En daardoor krijg je dus dat de duinen bij de petten,
ja,
die werden zo dun dat er gaten vielen. En vandaar de Mokweg. Want een mokken was eigenlijk met een paard en een mokwerktuig de restanten bij elkaar voegen dat je weer een dijk kreeg.
Oh,
dus de dijk langs de Mokweg, langs de petten, is opgevuld met klei, maar is een zanddijk en lekt dus. Vandaar dat de petten braakwater heeft.
Nou. Ja. Ja. Er is nog zo'n mooi verhaal over Johan de Witt.
Ja, dat is een van de Engelse oorlogen. We hadden toen het Spanjaardsgat nog. Dat was dus een doorvaart langs Texel, langs Loodsmansduin. Maar dat verzandde steeds meer en het werd dus steeds ondieper. En de loodsen van Texel dachten, hier kunnen we niet meer doorheen met de oorlogsvloot. En Johan de Witt kwam zelf polshoog te nemen en die heeft met een paar loodsen opnieuw diepte gemeten van het Spanjaardsgat. En hij zei, we kunnen er wel doorheen met de oorlogsvloot. En hij bracht de oorlogsvloot toch door het Spanjaardsgat naar de Noordzee om de Engelse aanvallen te kunnen afslaan.
Oké, okay, want het Maasdiep was eigenlijk te risicovol om die.
Dat was toen nog niet de vaarroute. Spanjaardsgat was toen nog,
was de, ja, vaarroute. Okay.
Maar het Spanjaardsgat is een van die vaarroutes die steeds meer dicht woeien. En dat er weer een nieuwe opening kwam, waardoor de zuidkant van Texel steeds meer aangroeide. Hè? De Naal was polder erbij, de Kuil was polder erbij.
Ja.
En zo kreeg je dus aan die zuidkant steeds meer polders erbij. Zelfs de Horst hebben ze geprobeerd dus met een dijk veilig te stellen, de Mokbaai, dat die op diepte bleef. Want er is een jaar of 40 geweest dat de grote Oost-Indië-vaarders opgelegd lagen in winterstallen in de Mokbaai. Met gemiddeld zo'n 10 man zeelui om het schip te bewaken. Nou, dan had je dus alweer meer dan 200 man daar op die schepen. En die kwamen dan de Horen onveilig maken. Loodsmans welvaren drinken.
Ah.
En als je dan een lijst neemt van wat iedereen deed in de Horen, de beroepen.
Ja.
Vinden we dus achter twee vrouwsnamen slechte vrouw. Dat kwam door die schepelingen die daar allemaal in de winter lagen.
Ja, ja. En wat dus, slechte vrouw dat...
En slechte vrouw, dat noemen we nu een prostituee.
Oké. Okay.
Maar die waren er toen ook al. En ja. Trouwens, in Oudeschild helemaal. Want er lagen schepen,
ja,
heel lang op de reden.
Ja.
Voordat ze konden uitvaren. En het buurtje, wat in Oudeschild buurtje heette.
Ja.
Dat was dus de huizen toen. Herberg... Hoerhuis, herberg, hoerhuis enzovoort. Het hele buurtje was dus één kwalijke zaak, maar een gunstige zaak voor de zeelui die daar, ja, aan wal mochten.
Ja, ja, ja.
Zeelui mochten trouwens vaak niet aan wal, omdat ze Texel afstroopten. En dat is al in een van de oudste actes van het gemeentearchief Texel, dat de zeelui op het schip moeten blijven, want anders liepen ze te roven en glazen in te gooien op de hoge berg.
En
weken weer wel natuurlijk aan land mochten. Dat waren de admiraals Tromp en de Ruiter En die gingen lekker dineren op Brakenstein enzovoort. Want die gingen pas aan boord als de vloot uitvoer.
Maar waren die zeelui zo arm dat ze gingen roven? Of,
Ja, het was een stelletje gaaiers tot en met. Daar moest de knoet overheen natuurlijk. Ja. Hè? Want vergeet niet, op de Oost-Indië-vaarders, meer dan 60% waren arme lui uit de Duitse gebieden. Want een echte zeeman van de Nederlanden, die ging niet aan boord van een Oost-Indië-vaarder, want de kans dat je terugkwam was maar 60%. Heel veel zeelui kwamen om in de tropen, in Batavia en soort ziektes en dergelijke. Dus dat was zeer risicovol. Er zijn hier ook lui hier uit Texel die aangemonsterd hebben op die Oost-Indië-vaarders. En dan waren ze omgekomen en dan moest de weduwe in Amsterdam nog het verdiende geld ophalen van de omgekomen man of zoon of broer. Ja. Dat daar gereserveerd was. Want ze stonden allemaal voor zoveel op de loonlijst. Hè. Dat was allemaal goed geadministreerd door de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Ja. Ja. Ja, ja, ja. Wat een verhaal allemaal.
Ja, ja, ja. Ja.
Wanneer verdwenen eigenlijk de loodsen van Texel?
De loodsen verdwenen eigenlijk al. Het loodswezen verdwenen al doordat nadat de Fransen hier geweest waren en de scheepvaart dus hopeloos opgehouden werd. Geen schepen meer waren, moest allemaal weer opnieuw starten. En toen ging men het Noord-Hollands kanaal graven om van dat ellendige Pampus af te zijn voor Amsterdam. En toen werden de loodsen en het loodstation verhuisd naar Den Helder. En toen in 1835 gingen er zo'n 30 loodsen uit de Den Horen met het gezin naar Den Helder. Om daar dus als loods te kunnen blijven werken. Er bleven nog 4 loodschuiten achter, particuliere loodschuiten. En die hebben het nog volgehouden tot ongeveer 1865. En toen was het loodswezen voor Den Horen afgelopen en was het afgezakt tot een agrarisch dorp. Ja. En dus achteruitgang.
Ja, want ik heb begrepen dat het een behoorlijke impact had op de welvaart van Den Horen.
Uiteraard, als je nagaat dat 80% van de mannen van Den Horen hun inkomsten afhankelijk was van de zee. Als zeeman, als visser, als loods, als walvisvaarder, als bemanning op een walvisvaarder of bemanning op een OC-vaarder, dan betekent dat dat er eigenlijk allemaal ze op schepen zaten en in bepaalde tijden van het jaar Den Horen behoorlijk leeg was en dat je eigenlijk alleen maar wat middenstanders had en wat kaagschippers die je voeren op Amsterdam. En opa's die nog zich met een paar schapen bezig hielden. En de kleinzoons die opa hielpen, maar zodra ze een jaar of 10 waren, gingen ze mee met pa al vissen. Leerde de stroming kennen, werden ook weer een loodsman. Tot een jaar of 45 maar. Dan waren ze al te oud voor loods. En dan hadden ze zelf weer een kleinzoon. En dan was hun vader weer overleden. En dan namen zij het een boekje weer over met de skeepjes om dus met kleinzoon dat bij te houden. Ja. En zo was de cirkel weer rond. En dat heeft 2 eeuwen lang geduurd voor iedere horender jongen. Die wist al zijn hele toekomst.
Hè? Ligt op zee.
Ligt op zee. Ja. Maar dat was dus afgelopen door de Fransen die Nederland veroverden. Toen was het eigenlijk over, grotendeels.
Ja, ja, en toen is eigenlijk Den Horen veranderd in een
agrarisch dorp. Ja. Ja, dat klopt.
Ja, oké. Okay. En als we nu in Den Horen rondlopen, wat vinden we dan nog terug van het loodsenwerk?
We vinden niet zoveel meer terug. We hebben natuurlijk Loodsmansduin. Dat is al genoemd naar het feit dat loodsen dus op het duin klommen om te kijken of er schepen aankwamen die te beloodsen waren. Dan renden ze naar hun loodsschuiten toe, hun visserschuiten in de Mokbaai. En dan zetten ze hun schepen naar zee toe. Dan heb je verder loodsmanswelvaren. Dat heet nu weer opnieuw loodsmanswelvaren. Een paar loodsen nog in Den Hoorn hebben dat, die herberg weer opnieuw de naam gedoopt loodsmanswelvaren. Het heeft een tijdje Spiek geheten door een andere eigenaar, maar het heet nu nog steeds loodsmanswelvaren. Nou, daar werd natuurlijk de inkomsten verdronken, zeg maar.
Ja.
En dan heb je nu nog de loodshuisjes. Dat zijn er nog een aantal die bewoond werden door loodsgezinnen. Dat was vroeger dus allemaal hetzelfde type huis, waar toen de tijd van de 240 huizen 80 huizen bewoond werden door loodsgezinnen. Vandaar loodsmanshuisjes. En we hebben een plaquette die doet denken aan een anker met ankertaal. Oftewel, daar ankerden de uitgevaren loodsen, bleven daar aan de wal in hun loodshuisjes. Dat is eigenlijk het ene wat overgebleven is. Je kan zeggen, de mokbaai is een restant nog. Daar werden dus ook in de winterstalling van 1730 tot 1780 grote schepen opgelegd. En daar bleven dus een hoop zeelui passen op die schuiten. Ook het getijde van aankomsten van schepen werden daar overgebracht naar Amsterdam. Dus de postman die woonde daar, die bracht berichten voor deze schepen of ze weer moesten uitvaren, wanneer de bemanning moest komen, wanneer de proviant aan boord moest komen. Daar had je allemaal commissarissen voor de equipage, uitrustingen voor, ze worden allemaal Amsterdammers die op Texel woonden, allemaal in de burg, en die goed verdienden. Want ze verdienden niet zoveel.
Nee.
Dus dat is alles nog wat Den Hoorn rest. En je kan natuurlijk zeggen ook, Oudeschild is een loodse dorp geweest.
Ja.
Maar Oudeschild was vooral de vestiging van de VOC, de Amsterdammers, die daar huizen bouwden. En daar voor de reden alle schuiten lagen met pas later een haven, waarbij oogststormen vanuit het oosten dus grote rampen konden veroorzaken, doordat de schuiten allemaal met de ankertouw in elkaar raakten.
Ja.
En zo is bijvoorbeeld van een rijke Amsterdamse koopvaarder die vele schuiten had, in één keer zo'n 30 schuiten verloren gegaan. En dan noemde hij zijn dochter daarom Maria Tesselschade. Genoemd naar de schade die hij van Texel had, 30 schuiten omgegaan. En Maria Tesselschade is later beroemd geworden als een kunstenares van de Muiderslotbeweging met Huygens en dergelijke. Dat was cultureel een hoogtepunt in de Nederlanden met gedichten en literair werk. Maar daar hebben we dus de naam Maria Tesselschade weer aan te danken.
Ja. Nou, Maarten, ik denk dat we het hierbij afsluiten. Want er is enorm veel te vertellen, merk ik, over het loodsverhaal. Maar ook over hoe belangrijk Texel was voor de VOC en sowieso de hele scheepvaart.
Je kan Texel noemen het Schiphol van de 17e en de 18e eeuw voor Amsterdam.
Prachtige afsluiting, dankjewel.
Graag gedaan.
De podcastserie Den Hoorn 625 jaar gemist? Luister naar de herhalingen op zondag 10 en zondag 17 september vanaf 10 uur 's ochtends. Natuurlijk op Radio Texel.
the street to the beat, hand in hand, you and me. Smiling faces, so in love, hoping that they all could see that we belong together, you and me against the world. But we found out the hard way, 'cause it wasn't meant to be.
Radio Texel.
You do to me.
Tessels nieuws en heerlijke muziek.
Dit is Radio Tessel.
I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing if you leave me. But I do, do feel that I do, do will miss you much. Miss you much. I can see the first leaf falling. It's all yellow and nice. It's so very cold outside. Like the way I'm feeling inside. I'm a big, big girl in a big, big world. It's not a big, big thing.
God knows what is hiding in this world of little. vanaf het eiland.
Zo richting je radio.
Dit is Radio Texel. Laatste nieuws en lekkere muziek.
Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel. Hey, een boodschap uit uw speakers. Radio Texel. Ideaal en direct gericht op uw doelgroep. En helemaal niet duur. Waar wacht u nog op? Alle info via reclame@radiotessel.nl.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Kooibrug over het Noord-Hollands Kanaal in Den Helder is toe aan een flinke opknapbeurt. Van oktober dit jaar tot en met eind mei volgend jaar. Het wegverkeer over de N99 kan vanaf 23 oktober tot en met 22 december in beide richtingen niet over de Kooibrug. Ook de scheepvaart zal van oktober tot en met mei hinder ondervinden. Schepen hoger dan 8,3 meter moeten omvaren. Meer weten over de renovatie aan de Kooibrug? Ga dan naar rijkswaterstaat.nl.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 2 uur.
Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De storm Daniel heeft in